Kijkers van Hour of Power, een hele hartelijke goedemorgen toegewenst namens het team van Hour of Power. En we vinden het altijd geweldig dat zoveel mensen kijken. Ouderen, jongeren. En als u in een bejaardenhuis of in een ziekenhuis kijkt, dan bijzonder hartelijke groeten namens ons. We gaan wandelen in de voetsporen van Paulus. En dat doen we samen met Bobby Schuller. En de serie die hij nu heeft over het leven van Paulus is ook wel een beetje geïnspireerd op een reis die hij met 150 Nederlanders, kijkers van Hour of Power, een paar jaar geleden maakte. In de voetsporen van Paulus. Van Thessaloniki via Efeze en al die andere bekende steden naar Athene. En ik denk dat het fantastisch is om te horen wat Bobby ook vandaag te vertellen heeft. Veel muziek uiteraard in Garden Grove. We hebben een aantal dames die fantastisch zingen en ze komen uit de Highlands. Althans, dat verraadt hun naam. En dan, wat gebeurt er als op een dag je actieve, volle, drukke agenda ineens tot stilstand komt, je leven in gevaar is en alles verandert? Het bewogen verhaal, zometeen, van Wilma Veen. Welkom bij Hour of Power.
Discover the face and voice of positive Christianity to the world. Join us today for the best hour on television.
Welcome to Shepherd's Grove. Turn around to those who are standing next to you. Greet them warmly in the name of the Lord and say, God loves you and so do I. Let's pray. Thanks, Lord. Thank you for life, for good, goodness, for truth, for beauty. Lord, we come today trusting you. And we ask that everything we do today would be an act of worship to Jesus. It's in his name we pray. Amen.
Be seated. This is from Romans 12, verses 1 and 2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is true worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will really is, His good, pleasing, and perfect will. May God add His blessing to the reading of His word.
Today is my real pleasure to welcome to Shepherd's Grove in the Hour of Power the Highland Divas. These three young women are from different parts of the world, and they came together with diverse musical backgrounds, but with a common heritage, singing Celtic ballads. Let's meet Marla Kavanaugh, who is from New Zealand, Georgia Johnson from Scotland, and Margaret Kelly, who's also from Scotland. These three reside in New York, and... You know, once there was an Irishman and an Englishman on a train, and they were arguing about whether it was pronounced neither or neither, and then a Scotsman came in and he said, "It's neither."
That's really good.
Anyway, so glad to have you guys here. And Marla is the wife of our beloved Daniel Rodriguez, of course. And, and of course, he's been a big, we met for the first time in the Netherlands when they were both performing at an event for the Dutch Hour of Power. How has Daniel been a part of, has he been involved in all of this and kind of helped
he
you guys?
He has been involved. He can't help himself. Daniel has great vision, and he has really helped us put our vision for the Highland Divas into action, and he's a great support and, of course, helped with the connection here for us to come out here today. And I must say, it's our pleasure to be here. We're just thrilled to share our music with you.
Thank you, guys. And, of course, faith is that's important to you, isn't it? Faith plays a big part in your music.
Yes. Yeah, actually, faith kind of brought us together because I'd left singing, became a mother, kind of put it aside, and then these two were forming the Highland Divas, and they went through a couple of girls for their third person.
Just hadn't found the right one.
Yeah, and it just so happened I was thinking about coming back to singing. I was praying and hoping to find it again, and I walked down my own street and heard this, these two beautiful voices, and these two were singing on the street. I knew Mags.
Busking, no, we weren't.
Not busking, they were singing in a performance.
But and on the street? You were singing on the street?
It was a big festival. It was a giant
okay.
festival.
All right. Sorry. You were like panhandling.
Just flipping my guitar. My bagpipes, you know.
And it just, it was meant to be. We met and we just have this connection, and I think it shows in our music, and it's all thanks to God.
Yeah, it seems like there's a great chemistry between the three of you.
Oh, yeah. Yes.
What do you guys hope to be like in 5 years from now?
Well, we've been singing, of course, around New York and in different places in the US, but we'd love to go back to Scotland and New Zealand and Australia, where I'm from. I would love for us to go back to Hour of Power, Netherlands. We have great friends in Louis and Aaron Paul and Jan van den Bosch, and it'd be great to go back there. And also, I feel in my heart that I'd really like for us to go to China. I have no idea how that's going to happen, but I feel like if I set the intention and leave it in the hands of God, we'll just see.
Yeah, and of course, we have our friends in Hong Kong, so I'm sure they would love to have us out there. We have a Hong Kong office, so... So maybe we can make that happen. We'll see. And of course, each of you has, I mean, we talked a little bit about your faith, but how has your faith made a difference in your life sort of personally, not just the music?
Well, my, obviously from Scotland, my father passed away, and I never, like, until he passed away, I always had a dream to come to the U.S. And I prayed and prayed, and I won a scholarship to come to the U.S., and that's what brought me to New York. And from that, I did some Broadway musicals, which was always my dream. But ultimately, like, I met these two girls who became like two of my best friends. And we're getting to sing for like you guys, which is amazing. And it's televised. So I believe that God has brought me here. And I'm so grateful, and I'll never forget it. So.
Great. Well, I hope that today, I know you're going to add a lot of fans from around the world who are watching on television. How can we follow you on social media?
Well, I have our list. We have our website, thehighlanddivas.com. You can follow us on Twitter, @HighlandDivas. We also have an Instagram, which is @HighlandDivas, or The Highland Divas, and our Facebook page. We like lots of likes, so hit that wee button. You can find us by searching The Highland Divas.
Great. Yeah. Marla, Margaret, Georgia, we're so grateful for you guys. We look forward to hearing from you. Ladies and gentlemen, The Highland Divas. Highland Divas.
One more day. Het kan zomaar gebeurd zijn. Nog één dag. En wat doe je dan? En mijn gast vanmorgen is iemand die ik buitengewoon bewonder. Dat kan ik oprecht zeggen. Niet alleen om haar stralende lach en haar personality, maar om haar artisticiteit. Want ze kan fantastisch schilderen. Ze schrijft boeken. Ze is levenslustig. En haar naam is Wilma Veen. Goedemorgen, Wilma.
Goedemorgen.
Klopt het allemaal of niet?
Nou ja, het zijn hele mooie woorden. Dank je wel. Ja.
Wilma, laten we gelijk gaan naar een gebeurtenis die jouw leven heeft bepaald. Je was, want je bent heel energiek en levenslustig, je was aan het fanatiek aan het sporten. Wat gebeurde er?
Ik liep hard en bij de cooling down werd ik niet lekker. En degene naast me zei, oh, moet je even door je knieën gaan. En op dat moment deed ik dat. En toen kreeg ik een hartstilstand.
Toen wist je niks meer?
Nee.
Wat gebeurde daarna?
Ik ben gelijk gereanimeerd. Twee dappere dames zijn echt flink aan het reanimeren gegaan. En dat is goed verlopen. De ambulance was er op tijd, omdat zoiets moet echt binnen een paar minuten gebeuren. Dat je hart toch weer echt zelf gaat kloppen. Dat lukte niet gelijk, maar na de derde poging wel. En toen bleef ik nog wel in coma en toen ben ik opgenomen geweest. En dan gaan ze je hersenen koelen om je hersenen te sparen. Mijn kinderen zeiden, het was zo naar om jou daar te zien liggen. En je voelde helemaal koud, omdat ik natuurlijk gekoeld werd. Het leek of je bijna dood was. Dus dat is heel naar geweest. Maar het moment van ontwaken, dus toen werd gezegd tegen de familie, nou, we gaan er nu opwarmen en het kan zijn dat ze nu bij gaat komen. Maar we weten niet wat ze nog kan. Of ze nog kan spreken of ze jullie nog kan herinneren. Dus zo werden mijn kinderen aan het bed voorbereid. En toen ik mijn ogen enigszins opendeed en ik eigenlijk al gelijk vroeg, wat is er gebeurd? Toen was er echt een compleet feestje naast mijn bed.
Ja,
ja. Ja en terecht, want ik was er weer. En gelukkig, wonder boven wonder, heb ik het heel, heel goed overleefd.
Waarom wonder boven wonder?
Omdat...
Er zijn meerdere wonderen, hè?
Ja, maar zo voelt het ook wel.
Ja?
Ja. Omdat ik... Kijk, je kan een hartstilstand overleven. Dat is zo'n 7% die dat overleeft. Maar dan heb je ook nog een heel grote kans dat je complicaties hebt. Of dat je in een verpleeghuis terecht komt. Of dat je niet meer kunt spreken. Of je misschien niets meer kunt herinneren.
Ja.
Dan heb je het wel overleefd, maar dan is je leven toch echt anders.
Hoe was dat voor jou? Want je bent iemand die 24 uur in touw is, die schildert, die schrijft, die workshops houdt, die op vrouwenbijeenkomsten spreekt, in kerkdiensten, kortom een enorm bezige bij. En dan worden eigenlijk die vleugeltjes eraf geknipt en dan lig je daar vleugellam.
Ja.
Wat doet dat in je? Want je bent diep gelovig.
Ik heb 3,5 weken in het ziekenhuis gelegen, omdat ik nog niet naar huis kon, omdat het gevaarlijk was, want ik moest eerst een ICD krijgen. En dan lig je daar en je kunt ook niets. En ik was super moe. Dus ja, de woorden die ik uitsprak waren ook maar kort. Het was gewoon, wilt u bij me zijn? Of dank u dat u er bent? Want ik was zo moe. En ik kon nog weinig. En ja, wat het dan met je doet, ja, dat heeft echt tijd nodig om te laten zakken en te beseffen dat, dat het ook anders had kunnen gaan. En dat je dus echt zo dicht eigenlijk bij de dood hebt gestaan. En dat
is je er bang voor?
Daarvoor?
Ja, voor de dood?
Nee, dat niet.
Waarom niet? Heel veel mensen zijn als de dood voor de dood.
Ja, omdat het, dat begrijp, maar dat begrijp ik ook wel. Het is zo definitief. Hè, dus is er dan ook geen weg meer terug. En dat is beangstigend. En we hebben nog nooit iemand gesproken die terugkwam om even te vertellen hoe het aan de andere kant was. Dus het is een diep vertrouwen wat je dan eigenlijk bouwt in je hart. Ja. Van na dit leven ga ik God ontmoeten.
Weet je dat zeker?
Ja.
Geen twijfel mogelijk?
Nee.
Dat zijn korte antwoorden.
Ja, maar dat is ook duidelijk voor mij. De maanden daarna moest ik heel rustig aandoen. Dus ja, dan denk je na over wat is eigenlijk belangrijk in mijn leven. Ja.
En
wat kan het leven zomaar stoppen? Belangrijk is dat de dingen die je hart raken, dat je daar woorden aan kan geven. Dat je doet wat je hart passioneert. En dat betekende voor mij, mijn familie, mijn kinderen zijn heel belangrijk. Mijn geloof is belangrijk. Dat ik dacht, als je zo zwak bent, heb je niet veel meer te denken en te beslissen en te willen. Ik kon niet. Ik was afhankelijk van iedereen en ik moest alles loslaten.
En dat was heel makkelijk voor je.
Nee, echt niet. Ik ben echt iemand die, ik vind het heerlijk om te plannen, te regelen en te doen. Maar het was voor mij allemaal geregeld. Mijn agenda was leeggehaald en ik wist niet of dat wat me zo passioneerde, het schilderen, het spreken, het tekenen en alles eigenlijk van het leven en mijn kinderen en mijn man, of ik daar nog iets actiefs in zou kunnen doen.
Ja.
Dus ja, dat is heel beangstigend ook.
Ik pak even het boek van jou erbij. Ja. Ik vrolijk jou. Maar dit vond ik wel aangrijpend. De moed om los te laten. Want daar hang je zelf een beetje. Hè?
Ja, dit boek is ontstaan nadat ik eigenlijk mijn hartstilstand heb gehad.
Ja.
En de titel zou ik niet verklappen, want het is Ik vrolijk jou. Dat lijkt heel luchtig. Maar ik heb hier mezelf eigenlijk getekend. Een vrouw die op een berg staat en er staan twee treurige vogeltjes, want ze heeft een probleem. Want ik heb allemaal tassen in mijn hand en ik sta op die berg. En dan, er zijn twee tassen die ik nog moet loslaten. En die waren voor mij het allermoeilijkste. En op de ene tas staat angst. Toch bang van, gaat het weer gebeuren? En hoe lang leef ik eigenlijk nog? En misschien gebeurt het over een maand weer. Om dat los te laten. En de tas met zorgen, hoe moet het nu? En hoe doe ik dit nu? En ik heb er ook onder geschreven om mezelf eigenlijk en daarom ook anderen te bemoedigen. Nu nog maar flink oefenen en voordat je het weet, ben ik een prof loslaten. Kan ik het gewoon.
Professionele loslaten.
Ja.
Want de moed om los te laten heb je in je eigen handen. Spreid je vingers, draai je handen. Alles valt er vanzelf uit.
Dat is het eigenlijk, hè?
Ja.
Dus gewoon wat je in handen hebt, je handen open. Ze omdraaien, het valt eruit. Het lijkt zo makkelijk. Maar dan ben ik zo'n type die dan voordat het is gevallen het te snel opraapt. En dat is een proces.
Je zit tegenover iemand die precies...
ja, hey, maar wat, dat is een proces.
Noem nog eens een leuke uit wat vind jij de mooiste pagina uit dit boek?
Oh, dat is heel moeilijk kiezen voor mij. Omdat ik bij elke pagina is voor mij... dit is bijvoorbeeld ook prachtig. Alles wat je nodig hebt is minder van alles. Ik lag in dat bed en ik had een nachtkastje naast me. Wat had ik nodig? Niets. En we weten het eigenlijk allemaal wel, dat liefde van anderen, aandacht, het kunnen geven van liefde en het kunnen ontvangen ook, dat heel belangrijk is. En dat eigenlijk het allerbelangrijkste is. Ja.
Liefst, het is voor.
Soulshine, mijn hart zingt het ritme van de dag. Mijn ziel danst de tijd tegemoet als ik weet dat alles zal gaan zoals ik wens. Maar de realiteit van het bestaan vertelt mij telkens weer dat de dag zal komen zoals hij komt. De realiteit brengt mij tot loslaten, vol verwachting, in vertrouwen. Dan jubelt mijn ziel het refrein van mijn levenslied, met een slotakkoord waardoor mijn hart opspringt en waardoor ik weet dat hemelse liefde mijn wensen omarmt en mij schenkt meer dan ik de dag verwachten kon. Soulshine.
Hier staat een prachtig schilderij van je.
Ja.
Maar we zien nu in beeld een ander schilderij. Dat is schilderij wat alles te maken heeft met wat je hebt meegemaakt, hè?
Dat klopt.
Vertel.
Toen het weer een beetje beter ging en ik ongeveer een kwartier weer kon staan op de schilder, en dan moest ik weer even zitten. En dan, toen dacht ik wil een doek maken, echt voor mezelf. Dus ik heb het allergrootste frame gepakt en dan ben ik mezelf gaan schilderen. En heb ik handen geschilderd en je ziet dat die handen tillen de mens die daar ligt. En ik heb mezelf echt geschilderd met een arm ook naar beneden, zo van, ja, Ik weet het niet. Ik kan niets anders dan hier zijn. Maar het prachtige in dat doek is, en terwijl ik het schilderde, werd ik daar ook zo blij van. Dat we mogen weten dat we gedragen worden. En gedragen zijn. En vanaf boven zie je ook handen komen. Zo van, ik kom jou ook tegemoet daarin. Dat God zegt, ik wil ook in jou zijn. In je angst, in je zorg. En ik op dat moment, ik wil daar bij jou zijn. Ik laat jou niet alleen. En wat ik ook heb gedaan is, allemaal letters heb ik geschreven. Als een soort lint om dat doek. Weet je, als je een mooi cadeau inpakt, dan doe je daar een lint omheen. En daar heb ik woorden geschreven waar ik me aan heb vastgeklampt. Een tekst die keer op keer terugkwam en die me ontroerde. Al komt het water, hè, zo hoog. Ik zorg ervoor dat je niet door overspoeld wordt. Al ga je door het vuur, het zal je niet verteren. En want ik, de Heer, ben jouw God. En met mijn heilrijke rechterhand ondersteun ik jou. En dat klinkt als prachtige woorden, en maar op het moment dat je zo afhankelijk bent en niet weet of hoe morgen zal zijn, dan is dat zo'n troost. Voor mij was dat zo'n troost. En ik heb me daar heel erg aan vastgeklampt. En het heeft me heel veel kracht gegeven. En het heeft me keer op keer geholpen door dat uit te spreken, dat te schilderen. En dan heb ik echt met tranen, met die kwast in handen gestaan. Dat ik dacht ook aan die tekening. En toch, ik vind het zo moeilijk. Maar ik wil ook deze dag de tas met angst laten vallen in vertrouwen op u. En ik wil de tas met zorgen laten vallen in vertrouwen op u. Omdat ik niet weet of ik morgen nog ben en hoe morgen gaat. We hebben allemaal onze angsten en we hebben allemaal onze zorgen. Maar hoe mooi is het dan? Of je nu wel of niet God kent in je leven, dat je denkt, ik ga het aan. Ik ga het proberen. Ja. Als u bent, wilt u dan die kracht op dit moment in mijn leven zijn?
Ja. Ja, dat is die, zijn hart.
Ja, dit schilderij is eigenlijk, ik kwam in het ziekenhuis terecht en André, mijn man, hoorde het. Nou, zijn wereld stortte in. Hij heeft een doek van de muur afgepakt in mijn atelier, in de auto, naar het ziekenhuis. En dit doek is eigenlijk mee gaan reizen. Hij dacht, als ze wakker wordt, wil ik dat ze ziet wat haar hart heeft. En dit is een hart vol passie. En vol muziek wat ik erin verwerkt heb. En kleur. En ook, hij dacht, als ze dan weer kijkt, dan voelt ze zich vertrouwd. Ja. Want dan denkt ze dat ze in de eigen omgeving is. Ja.
Dus, wat is je droom?
Oh, leven. Ik ben zo blij met elke dag. Ja. En weet je wat de dag dan ook brengt? En ik dacht ook op een gegeven moment, oké, als ik dan niet meer kan schilderen of het spreken misschien overgaat of het geven van lezing of andere dingen. Nou, dan ga ik iets anders bedenken. Ja. Het leven is te mooi. Ja. En omdat je het gewoon eenvoudig echt zomaar krijgt per dag. Ja. En dan doen mijn handen het nog en mijn benen doen het nog. En ik kan hier nog bij jou op de bank zitten. Ja. En ik kan nog, wat wil ik nog meer?
Niets.
Nee. Ik ben er heel dankbaar voor. En dat is ook wat ik elke dag zeg voordat ik opsta. Oh, wat fijn. Ja. Er komt een dag aan. Ook al is het een dag met misschien dingen dat ik denk, oh, ga ik dit doen? Ja. Dan ben ik, denk ik, dank u wel dat ik mag leven.
Dat lijkt me een hele mooie zin om mee te eindigen, lieve Wil. Bedankt dat je hier was. Je boeken zijn zeer bekend. Ik geef jou graag ook iets mee. Dat is kracht voor elke dag, want dat hebben we hier nodig.
Ja.
Hier nog één. Dagelijks impuls voor een positief geloofsleven. Wat zo leuk is, er staan meesterlijk mooie foto's over de hele wereld. Hè? Van woord van bemoediging, noem maar op. Alsjeblieft.
Dank je wel.
En wij gaan terug naar Shepherd Grove. En daar staat het koor klaar. Zij gaan zingen dat God een toevlucht en een schuilplaats is voor degenen die hem volgen. Nou, dat is eigenlijk jouw leven.
Ja.
Ik wens je heel sterkte. Ik weet dat je hier een apparaatje hebt die elke moment dat het misgaat je hart weer corrigeert.
Ja.
En ik wens je toe dat je hart heel lang mag blijven kloppen.
Oh,
voor jezelf, voor je kinderen, voor je man.
Ja.
En voor al die mensen die jij gelukkig maakt met al die mooie dingen die je doet.
Nou, dat zou geweldig zijn, ja.
You have been our friend.
Today we're continuing our conversation and study of the book of Romans. We are jumping today from Romans chapter 8 to Romans chapter 12. Paul begins this letter first by talking about sort of how lost the world is and how lost people are. He sort of first talks about all these sinful people and all the horrible things he does, but then he turns on religious people and he says, oh, by the way, you guys are no better because you just judge people because they sin differently than you do. You guys are just sort of good at hiding your sin. And so you sort of get this set up in the first couple of chapters of Romans where it's kind of like everybody feels sort of lost. Whether you're religious or not, everybody's sort of kind of down and out. And then Paul says, but we ought to pair our faith with the faith of Abraham. And if we have faith, then we will be saved. So he throws out this proposition that it's not the law, it's not being perfect, it's not doing everything right, it's not following a list of rules perfectly that saves us, it's just simply faith. And then he continues, faith in what? Faith that you have been adopted, that you are loved by God, and faith that no matter what you do, no matter all the mistakes that you've made in your life, no matter all the baggage that you feel like you're currently carrying, faith that regardless of your humanness, God loves you. And even imagine the fact that God's not disappointed in you and that God wants you and God accepts you because of what Christ did on your behalf. And so Romans is really up to this point very much about sort of letting go. Letting go of the idea that we can be perfect. Letting go of the idea that someday we're going to get it all together. Letting go especially of the idea that God only loves me as I should be, not as I am. God doesn't love you as you should be. He doesn't love you if. God just loves you regardless. Whether you believe it or know it or not, whether you have faith in it or not, God still loves you, cherishes you, treasures you. And this is essentially the gospel of grace, that regardless of our sin and our mistakes and our inability and unwillingness to follow God and be like Christ, that even in the midst of that, God says, I treasure you and I love you. And here's the catch. It's really an irony. It's like a catch 22 almost. That the only time we really become holy is when we wholly believe that God loves us. Because then our holiness is what God does, not what we do. It's something that comes naturally out of being made a whole person in Christ Jesus. It's just being a good person becomes something we want to do. Imagine that. Something we enjoy doing. We enjoy good. It's something we love. It's something that comes quite naturally to us. That's what happens when the human heart is completely enraptured in God's love. Romans chapter 12. Are we ready? So I'm just going to geek out on the Bible, okay? I'm not going to have a real eloquent speech today. I'm just going to describe what Paul is saying to you, and I'm going to hope that's enough. Are we good? Okay, let's do it. Romans chapter 12, verse 1 and 2, very short passage. It's going to take us forever to get through it. Romans chapter 1, he says, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy. Everyone say, in view of God's mercy. In view of God's mercy. This passage begins by reiterating what I just said. Everything else Paul is about to say doesn't matter out of view of God's mercy. Everything we're about to talk about, renewing the mind and being a disciple and doing good, all of that has to come as God's loving initiative. God is a God of mercy and love and compassion. And if that is not in view, all the rest of this isn't gonna work. Are we good? Say, in view of God's love. Say it with me. In view of God's love. We don't want to miss it. If you go into this thinking that you're not accepted, that you're not wanted, that you're not loved, if you go into this broken, destitute, empty, you think you got to earn God's love, or if you think any of the stuff that Paul was talking about here has to do with earning, it's not going to work. You'll become a Pharisee. The human soul is very much Like a tree. You will see a lot of tree and plant metaphors in the stuff I do and write, even Shepherd's Grove. You know, the idea that we're a grove of trees. If you plant a seed in the ground to grow a tree, it has to be nurtured to grow. It needs soil. It needs water. Fertilizer is good. Sunlight is great. And over time, as that tree is sort of nurtured by its environment, it bears fruit and becomes lush and green, right? It takes a while. That is what the Christian life is like. It is like Jesus said, like a vine. The church is like a vine, and we are the branches. And that there is this idea that the Holy Spirit and the love of God is the sap to your branches. And without it, just forget it. Very often, as Christians, we're like, I am a tree. I need to bear fruit. Therefore, I will try really hard to bear fruit. And this tree withers and the leaves turn brown and the branches turn gray and people say, you're not bearing fruit. And you say, I know. I need to bear fruit. I'm going to try harder. You push real hard, you know, and one little rotten piece of pear or something pops out, you know, pathetic. It's very much what many of us feel like in a Christian journey. It's not about trying harder or having willpower or wanting it more. It's about having your roots in good, nourishing topsoil. It's about having branches in the sun, all right? The soul needs care. The soul needs nurturing to grow. And the greatest source of nurturing is the real, active love of God. Without that, you will wither. You don't have power. You don't make fruit. You're not a machine, okay? You don't make things by working harder. You make fruit by being nourished, okay? All right. I really need to hit that point, okay? Because all this other stuff, all right, we got it. If you're trying to earn, just stop. Okay, he continues. In view of God's mercy, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. You know, Paul, who's writing this letter, is a Jew. He does not view himself as anything but a Jew. He is a Jew who has witnessed the coming of the long-awaited Messiah. And the center of Jewish worship is the temple. And the center of the temple was a sacrifice. You know, very often you would have these families that would live way out in the wilderness, and they were farming families, things like this. And they would save up a bunch of money, and they would often send, you know, a young man to represent their family, usually a guy in his 20s, and he would take sort of the long journey to the temple, and there he would pay for a sacrifice. He would wait quite a long time and eventually offer this sacrifice, a lamb or a goat or something like that, and it would be killed, and that sacrifice then would be an atonement for his tribe or his family. And this was in Jewish life and temple life, which this doesn't exist in modern Judaism today any longer, that the sacrificial act was considered the greatest act of worship. It was a huge deal for a family to send money and send a representative of their family to go and essentially atone for the sins of the family. And it wasn't just atonement, it was worship, it was sacrifice, it was saying, God, Yahweh, everything we have is yours. And so Paul says, I think as he's writing to people who view themselves as Jews, even Gentiles who have been grafted into this family because of Christ, that Christ was the final sacrifice. And that unlike the lamb or the goat that is sort of killed, you become a living sacrifice. At this point, every sacrifice people have thought of in Judaism is a dead sacrifice. It's a dead goat. But he says, let your bodies, which is a big deal, let your bodies be a living daily sacrifice from which the worship of God just sort of emanates. So he says, in light of God's mercy, therefore God's belovedness, God's cherishing of you. Build your life in response to his love by making everything you do worship, every part of your body. So when you no longer say, I go to church to worship, you do that. But when I go to the factory or when I work in my garden, when I'm in traffic on my way to the office, when I'm taking care of my children or my grandchildren, that is an act of worship. That when I sing in the choir, it's worship. When I clean my house, it's worship. When I give to my neighbor, when I love those around me, everything I do is in response to this simple yet crucial idea that God loves me. Not because of what I do, what I have, what people say about me, just faith that he loves me and wants me. And so I will build every single thing in my life, everything that is beautiful, everything that is true, everything that is good, is an act of response, of worship from my body to this one thing. Isn't that great? So he says, in light of God's mercy and love and compassion, let your body be a living sacrifice to God. Let it just emanate worship to God. And he continues, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. What about your life as a disciple looks different than the pattern of this world? If someone were to pull you aside and say, here is a disciple of Jesus, they are different than what you normally see in the world, what would they list about your life that would make you different? Would they be able to say that? Or would they simply say, he or she simply falls into the regular patterns like everybody else? He's just like everyone else. I don't want to be that person, do you? I believe that Christianity offers something unique, that Jesus offers something unique about the way we interact in the world around us and the way we value things. But very often as believers, because we want people to like us, because we find our identity in what we do, because we find our identity in what we have, because we find our identity in what people say about us, we very often find ourselves mimicking the same patterns of the world around us, and that world is dying. We find ourselves mimicking and copying people who are empty and lost and wanting. They need you to model for them what it means to be a person filled with peace and life and goodness. They need someone like you to model what it means to be truly alive. They do not need more followers to enable their inner death. They need you to be like Jesus. They need people that put their anger to death, people that are honest, people that turn the cheek when slapped, people that desire peace, people that love their enemies, people that overcome evil with good, people who pray, people who seek God's face, who desire him, who love what is good, who hate what is evil. They need people like that. Paul is saying, don't conform any longer. The word he uses, conform here, is schema. Everyone say schema. The schema is the outward appearance. Your clothing would be schema. And he's saying, don't be a chameleon. Don't just look like everyone around you. Don't be concerned so much with what the world thinks about you. Stop trying to look in your outward appearance like everyone else. They don't need another lemming. He says, instead, be transformed. This word is metamorphosis, which you may be familiar with, the root word of which is morphe. The morphe is the inner, unchanging, essential essence of a person. Essential essence is redundant, doesn't it? The essence of an individual, right? That ought to be transformed into something new, a completely new person, a different shape. A man who is 17 and a man who is 75 has a different schema, but the same morphe. Huh? Does that make sense? He looks different on the outside, but his soul is the same. He's saying, have a different soul. Have an inner part of your life that is completely unique, that is completely transformed, that models the inward life and goodness of God. Are we tracking so far? So he says, in light of God's love, you're not what you do, you're not what you have, not what people say about you, you are loved. In response to that, build your life as an act of worship to this, and then allow your inward being to be completely transformed. Stop trying to model everyone around you that doesn't know God, that's empty and lost, but rather build and transform within yourself. In light of this love, allow your inner being to be different. Be different. And then he says, then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. God's will for your life is good. God's will for your life is pleasure. God's will for your life is perfection. Now, this word perfection, which also appears in the Sermon on the Mount when Jesus says, be perfect as your Father in heaven is perfect, is like one of these words that in English does not communicate well. Because when we hear perfect, it's like, ugh. I thought you said I'm not what I do, I'm not what I have, I'm not what people say about me. I'm certainly not perfect. Right? This word is called teleos. And maybe a better word would be complete. In fact, it would be a better word if it were used in the right context. A person who is made whole. Something that is shattered that is actually brought back together in wholeness. A puzzle piece is scattered all over the place, and when you form it into one complete image, it is now teleos, or perfect. That is the image of God's will for your life. Not to be perfect in the sense that I do everything perfectly, but that you would be made whole. And that your life would be a pleasurable life. And that your life would be a good life. Well, this comes from a life of total worship, a life built in response to God's love. And there are two ways that we do this, abstinence and engagement. Everyone say abstinence.
Abstinence.
Everyone say engagement. These are the two rhythms that you find in Romans 12. You see them in other places in the Bible. Abstinence is the stuff in your life you need to get rid of. Engagement is the stuff in your life you need more of. Jesus talks in John 15, I cut the branches off that bear no fruit, right? So that the rest of the vine may blossom. Something like that. That's Bobby Schuller's version. You see this theme, the idea of cutting off the dead things in your life so that the living things in your life may grow. There are very few things in this world that are more healing than silence and solitude. Abstinence for you might mean you need a break from people, and you need a break from trying to please others, and you need to go somewhere beautiful and spend the day there alone and just be there and don't do anything. Just be there in the silence. Don't feel like you have to say anything or listen to music or read something. Just go there. Fasting is abstinence. And so be no longer conformed to the pattern of this world. That's abstinence. But be transformed by the renewing of your mind so you can know God's pleasing, good, and perfect will. That's engagement. And this rhythm is an important, important part. It's the fundamentals of spiritual formation that we ought to view our lives in light of this. Which things kill us and take us further from God, and which things nourish our soul and bring us closer to the love of God. Amen? There is someone out there that is you, the way God believes you could be. And you want to be that person so much. And you've just never gotten there. If you can actually stop trying so hard and live in God's love and know that you're not what you do, what you have, what people say about you, build your life as an act of worship in response to this and begin to set things in the right place in your life, you just might become that person. Let's pray. So thank you, Lord. You love us, not for what we do, what we have, what people say about us. You love us because you love us, for no good reason. You just love us. And so I just want to speak to this church and those watching on TV, God loves you. You are a son of God. You are a daughter of God. You don't need to be lost. You can come home. You can return to the Father. He will nourish you and comfort you. The Holy Spirit will be like a warm blanket to your soul. He will fix you and heal you and raise you up. He will call you to something great. Why do you turn your heart away from the love of God? Why do you turn your heart from what is good and look to what is evil? Live in the love and goodness and power of God now, by faith, believe, and God will use you. Lord, we believe it, and we receive this word from you in Jesus' name. Amen.
Bless you and keep you. May the Lord cause his face to shine on you and be gracious to you. May the Lord give you his love and his peace. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, amen. Go in peace.
Bobby Schuller met een indringende oproep om in de voetsporen van de apostel Paulus te wandelen. En we hoorden dat ook van Wilma Veen. Bijna dood ervaring, maar toch wandelen in de voetstappen van Jezus en van Paulus. En in die voetstappen mogen wij ook leven. En daarvoor nodig ik iedereen uit om de Hour of Power avonden mee te maken. Binnenkort, september, het is al heel snel, op 3 plaatsen in Nederland. Bobby hoopt op 1 september in de Meerkerk in Hoofddorp te spreken over het thema Leven zoals Jezus. Die avond is bedoeld voor jonge mensen en jonge mensen die zich jong van hart voelen en ouderen ook. En in het voorprogramma Trinity, een bekende band uit Nederland die hier onlangs het 850ste aflevering van Hour of Power meemaakte. En natuurlijk ook medewerking van 2 beroemde zangers van het Hour of Power koor uit Amerika. Mindy Kim en Emilio Valdez. En dan gaan we van de Meerkerk naar Apeldoorn. Dat zijn de classic avonden, zoals we die noemen. Samen zingen, muzici en uiteraard een toespraak van Bobby Schuller. En we eindigen in Gouda, in de prachtige Sint-Jan. Onze laatste avond van het tournee. Kaarten, er zijn er nog een aantal beschikbaar. Kunt u bestellen bij, en kun jij bestellen bij, Hour of Power. We nodigen iedereen uit om die avonden mee te maken. Ze worden heel bijzonder. En we kijken uit naar de ontmoeting en heten iedereen van harte welkom.